Gemeente, wij zijn bezig in de Adventsweek en ook op deze eerste kerstdag met een prekenserie over de lofzangen in Lucas. Vanmorgen wil ik met u gaan nadenken over de lofzang van de engelen. De engelenzang. Ik zet boven de preek Gloria in excelsis Deo. Want dat zingen ze. Eer zij God in de hoogste hemelen. Drie gedachten. Het engelenkoor zingt ten eerste over de eer van God. Ere zij God in de hoogste hemelen. Ten tweede bejubelen zij de vrede van God en vrede op aarde. En ten derde spreken zij over het welbehagen van God en in de mensen een welbehagen. Ik zet dus boven de preek Gloria in excelsis Deo. Drie gedachten. We letten ten eerste op de eer van God. Ten tweede op de vrede van God. En ten derde op het welbehagen van God. Gemeente, in de oorlog, de ouderen weten dat. In de oorlog zeiden de mensen, als het donker was en als in het nachtelijk duister de geallieerde vliegtuigen, als je die hoorde overtrekken over Nederland, dan zeiden de mensen: wat is de overeenkomst tussen engelen en de Engelsen? En dan was het antwoord: je moet in beide geloven, want je ziet ze niet. Nou, we gaan het natuurlijk niet hebben over de engelen, wel over de engelen. En vanmorgen zien we ze en horen we ze in de velden van Efrata. Het ere zij God, zo bekend. Dat is wat gezongen vele malen en dat wordt wat gezongen in deze week door vele miljoenen monden. Naast het stille nacht, heilige nacht, is het ere zijn God wel het allerbekendste. Slotlied staande, ook nu doen we dat straks aan het einde van de dienst. Aan het einde van kerstwijdingen, kerstvieringen, kinderkerst, kerstconcerten, kerstdiensten. Ja, je kan je voorstellen dat je aan het einde van deze dagen, dat er mensen zijn die na het kerstfeest zeggen: ik kan dat eren, zeg God, ik kan niet meer horen. Nadat vele malen, En zo heb je na Pasen dat mensen zeggen: ja, ik kan het eigenlijk, hebben zoveel gezongen, daar juicht een toon, daar klinkt een stem. En na Pinkster, ik heb zo vaak gezongen. Heer, ik hoor van rijke zegen. Maar wat zingen we nou eigenlijk? Wat is nou de inhoud van dat lied? Ja, dat is een goede vraag. Het is geen mensenlied, het is een engelenlied wat we zingen. De engelen zingen het ons voor hier, opdat wij het gaan nazingen als mensen. Het lied van de engelen is een les voor de kerk. Het is gezongen door de engelen in de nacht, een nachtdienst, een openluchtdienst. Zoals wij het gisteravond even een kwartiertje hadden voor de aanvang, zo buiten. Mooi. Galmend over de velden van Efrata, het eerste kerstlied, indrukwekkend, hemelse koorzang. Hoe zal dat geklonken hebben? Volmaakte engelen, met volmaakte stemmen, in volmaakte harmonie. Volmaakte klanken. En dat voor een klein publiek. Een paar herders. Dat was het. Dat was het. En die herders, dat waren geen dagdromers. Dat waren gewoon ruwe bonken. En die krijgen een overrompelende ervaring van de hemel. Die hebben hun ogen uitgekeken. Die ogen werden groot als schoteltjes. En die oren die hebben geluisterd, die klanken hebben ze nog nooit gehoord. En met open mond stonden ze daar te luisteren. Laten we eens gaan letten op de inhoud van die engelenzang. Gezongen toen de Heer Jezus geboren werd in datzelfde uur. En we zullen zien dat de inhoud van de engelenzang het hele evangelie bevat. Wat is de achtergrond? Wel, herders en engelen. Wij gaan lezen in vers 8. Er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en ze hielden de nachtwacht over de kudde. In Bethlehem in Bethlehems dreven. In de velden van Bethlehem Ephrata zijn daar herders en die houden de nachtwacht over de schaapjes. Dat waren slachtschapen. Die schapen waren bedoeld voor de tempeldienst in Jeruzalem, niet zo ver van Bethlehem vandaan. Die schaapjes die konden zich buiten nog een beetje volvreten op de vruchtbare heuvels van Judea. En die waren bedoeld voor de slacht, voor de priesterdienst, ten offer. Symbolisch. Nou, en dan die herders, dakloos op dat moment, buiten, thuisloos. Ze zijn niet thuis, maar op het veld. En dan komt er die ene engel uit de hemel, een engel van de Heer, omstraalde hen, zegt vers 9. Door de heerlijkheid van de Heer. En die komt met de blijde boodschap dat de heiland geboren is. En die boodschap die wordt gebracht niet aan priesters, niet aan koningen, maar aan herders. In die stille nacht. In die donkere nacht, nou stil, je hoorde wat geknetter van het vuur, waar die herders omheen zaten. Af en toe hoorde hij zijn schaapje blaten, dat niet kon slapen. En door die stilte heen, klinkt daar opeens een engelenstem. En door de donkerte van die nacht heen, komt daar hemels licht. De heerlijkheid van de Heer omschenen. Dat licht uit de hemel, de aardse nacht verandert in een hemelse dag op dat moment. Het licht, de heerlijkheid van de Heer, het licht van de Heer dat verlichtte elke steen die daar lag. Elk grasprietje, elke schaap en elke herder. Een overweldigende ervaring. En dan komt daar die bode God en die houdt de eerste kerstpreek. Ik evangeliseer uw grote blijdschap dat heden de Messias, de Redder, de Heer geboren is. Dat is de boodschap. En die boodschap wordt bevestigd door een teken voor die herders. Dit is een teken dat u een kind zult vinden, liggend in de kribbe. En die boodschap wordt niet alleen bevestigd door een teken, maar die wordt ook bekrachtigd door op dat moment dat er een geweldige menigte van hemelmachten om die ene engel komen staan. De engelen in de hemel kunnen het niet verdragen als het ware, dat er maar één engel op aarde de geboorte van de zaligmaker verkondigt. Ze komen uit de hemel om hem heen staan. En bekrachtigen, beamen de boodschap die gebracht is door hun ene collega. Ze vallen het bij. In de wet staat, waar twee of drie getuigen zijn, dan zal alle zaak bestaan. Hè? Twee of drie getuigen. Nou, hier zijn er, ja, hoeveel? Duizenden, tienduizenden. De hemel zal leeg geweest zijn op dat moment. De Zoon van God in de kribbe en de engelen van God op aarde. De hemel zal leeg geweest zijn op dat moment. Niet twee of drie getuigen, maar tienduizenden. Die getuigen, geen stervelingen, maar hemelingen die getuigen, bevestigen, bekrachtigen dat de heiland geboren is. Er staat in vers 13, moeten we niet te gauw overheen lezen. En van stonde aan, vanuit de onzichtbaarheid, opeens zijn ze er, was er met die ene engel een menigte van hemelse heerlegers. Weet je wat er letterlijk staat? Een menigte, een volheid van hemelse legermachten. Enorm. Hemellegers. We hebben gezongen in Psalm 103 van de hemelmachten die God dienen met heldenkrachten. Dat zijn geen kleine jongens, dat zijn geen engeltjes die het door het luchtruim zweven of zo. Helemaal niks zweverigs hier. Helemaal geen engeltjes. En ze zingen ook niet. Daar hoorden zij engelen zingen, hun liederen vloeiend en klaar. Dat is helemaal niet waar. Ze zweven niet en ze zingen ook niet, om het precies te zeggen. Ontzagwekkend. Een omvangrijk hemelleger, Gods helden, soldaten. En er staat niet dat ze zingen, maar ze prijzen, ze loven God en ze zeggen. Een veelstemmige lof op God, maar niet zingen. Het is geen zangkoor, het is een spreekkoor. Ze loofden en ze zeiden. Eigenlijk is de benaming engelenzang niet helemaal juist. Het is een spreekkoor. Net zoals je dat in stadions hebt. Hè? Net zoals je dat bij grote demonstraties hebt. En dat past ook beter bij die legers. Hè? Die hemelse legers. Legers zingen niet. Legers die scanderen. Dat staat er letterlijk. Ze scanderen leuzen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde. Mensen er welbaar. Hier is een soldatenleger aan het woord. Geen koortje van engeltjes die een vestje zingen. En dat met z'n tienduizenden. Hoe moet dat geklonken hebben? Dat klinkt geweldiger dan een volle arena in Amsterdam. Waar fans scanderen. Dat klinkt geweldiger dan een volle Kuip in Rotterdam, waar fans scanderen. En dat past ook beter, gemeente, bij een geboren redder, bevrijder, koning. Bij een koning past een gevolg, rijksdienaren. En die rijksdienaren, die omringen nou hier in die velden van Efrata, die treden hier aan. Die exclameren, proclameren, scanderen. Ere zij God. Niet een legertje, maar een menigte van legermachten. Voelt u het? Ja, het indrukwekkende, het majesteitelijke van dit gebeuren. Voelt u vooral hoe groot dat kleine kind is? Daar in die voederbak, daar ligt niet alleen een babytje, daar ligt het hoofd van 's hemels legermacht. Wie is die vorst zo groot in kracht? Nou, dat is toevallig het hoofd van 's hemels leven. En ze eren hem met lofgezang. God zet ze bij tienduizenden in. Nou, gaan we eerst letten op die eerste uitroep. Die eerste uitroep van die hemelse legers. Eren zij God in de hoogste hemel. Let u op de volgorde. Eerst Gods eer. Ten tweede vrede op aarde en als laatste in mensen een welbare. God op nummer 1. Je zou er een podium van kunnen maken. Nummer 1, Gods eer. Nummer 2, zilver. Dat is vrede op aarde en brons. Dat is in mensen een welbare. Weet u, hier wordt allereerst Gods eer bedoeld. Dat is ook het hoogste doel van de komst van de Heer Jezus op aarde. Wij denken vaak en wij zingen ook vaak, die miljoenen eens zaligen zal. Doet er geen woord van af. Maar hij werd geboren in Bethlehem's stal, niet allereerst om miljoenen te zaligen, maar om God zijn vader te eren. Daarvoor. Hoogste doel was, zie ik kom om uw wil te doen. Daarvoor kwam hij. De Heer Jezus leert dat later ook aan zijn discipelen in het gebed. Als jullie nou bidden, dan moeten jullie niet eerst beginnen met jezelf, met je noten, van geef ons dagelijks brood, en vergeef onze schulden, maar begin met Gods eer, uw naam, uw wil, uw koninkrijk komen. Gods eer nummer 1, de engelen plaatsen God ook nummer 1. Heer Jezus is geboren, allereerst om zijn vader een huis te bereiden, waarin miljoenen zonen en dochters mogen verkeren. Talrijk en heerlijk, maar wel voor God de Vader. Hij is gekomen voor zichzelf om een bruid te bereiden. Heerlijk en schoon om een bruid te verwerven. Ere zij God. En dan roepen de engelen op tot maximale lof aan God in de hoogste hemelen. Wat daar gebeurt in die stal van Bethlehem op aarde, dat daar die gezalfde Here in de voerbak ligt voor beesten. Daar, wat daar gebeurt, dat heeft in de hoogste hemelen aandacht gekregen. En dat wordt ook bejubeld in de hoogste hemel. Dat raakt aarde en hemel. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Ere zij God. De engelen roepen het uit, maar roepen ook op. Roepen de herders op om God te eren, groot te maken. Ere zij God. Ik heb erover na zitten denken. Weet je, goed lezen. Vaak zo met die woorden die je uit je hoofd kent. Hè? Wat staat er nou eigenlijk precies? Ere zij God. Hier wordt de lof bezongen niet alleen op God de Vader. God is de drie enige God. Ere zij God de Vader die al zo lief de wereld gehad heeft dat hij zijn enige geboren zoon opgeofferd van zijn hart heeft doen scheuren, gegeven heeft. Ere zij aan God de Vader. Maar ook ere zij aan God de Zoon. De Zoon die gekomen is, niet om even een paar misverstanden weg. Waarom is hij nou niet gekomen? De Zoon is niet gekomen om gediend te worden. Om zelf te dienen. De Zoon is niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld door hem te behouden. Hij is niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Ere zij aan God de Zoon, gekomen om te zoeken en te zaligen wat verloren is. En ook ere zij aan de Heilige Geest, die Maria heeft overschaduwd en die een lichaam aan de Zoon van God heeft bereid. Wat daar groeide in die moederschoot, dat was het werk van Gods Geest, die de Heer Jezus een lichaam ging toebereiden. Hier wordt de drie enige God bezongen. Ere zij aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja, dat is het schepping, dat is het hoogste scheppingsdoel ook, gemeente. Dat wij God weer gaan bedoelen, gaan eren. Dat zingen we met elke doopdienst. Hij schiep het heelal, dus ook dat kleine kindje, zijn naam ter eer. Toen Adam geschapen was, toen was zijn hart als een harp, bedoeld om de eer van God te tokkelen. Maar er heeft wat plaatsgevonden. Het was goed en het werd niet goed door de zondeval. Toen die eer van God, daar kwam slijk op. Modderslijk. Slijk van zonde. En toen was het niet meer soli deo gloria, of gloria in zichzelf is deo, maar toen werd het Ikaboot, de eer is weg. Luther zegt in een van zijn kerstpreken, hij zegt, de mens die heeft maling aan de eer van God. Dat interesseert me nou geen fluit. Hij heeft er maling aan. En nou is de Heer Jezus gekomen om die eer van God weer op te sieren, om dat slijk eraf te poetsen. God die klaagt in de Bijbel. Ben ik dan jullie God? Waar is dan mijn eer? Jullie eren me helemaal niet. Ja, met je lippen, maar niet met je hart. Weet je wat aanbidding is? Kom, laten we aanbidden. En dat zingen we dan met z'n allen. Weet je wat aanbidding is? Dat is niet hoe hard je zingt. Een D. Nou, hoe je met je hart zingt. Een D. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is zo verre van mij. De Heer Jezus is gekomen, nou wordt die eer van God. Vader, ik heb u verheerlijkt, zal hij straks gaan zeggen, op aarde. Ere zij God. Nou gemeente, dat is de bedoeling dat we daarin meekomen. Met ons hart, met ons mond, met ons hele wezen. Ere zij God. Waarom zou ik God eren? Waarom zou ik God verheerlijken, groot maken? Nou, als ik denk aan zijn grote naam en aan zijn deugden. Psalm 103, u hebt het gezongen. Ja, dan ga ik hem eren bovenal. Waarom? Eren aan Gods wijsheid, dat allereerst. Als ik denk aan u, o God, dan eer ik en dan verheerlijk ik uw wijsheid. Dat u in uw grote wijsheid, waar het door ons kapot is gemaakt, dat u een weg hebt uitgedacht. Waardoor u en rechtvaardig kon blijven en toch genadig naar ons kon worden. Die weg is geen mens, daar is geen mens ooit op gekomen en geen engel heeft dat kunnen verzinnen. Maar uw wijsheid kwam tussen beiden, die allebei uw recht en uw genade voldoening gaf. Ik eer Gods wijsheid. Ik eer op kerst vooral ook Gods grote genade. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Die genade van God is heilbrengend verschenen aan alle mensen. Uw genade. Ik ere zij God niet alleen van zijn wijsheid en zijn genade, maar ook vanwege zijn trouw. U houdt uw woord, u hebt uw belofte gehouden. Uitgesproken in het paradijs. De moederbelofte niet gebroken. Heerlijk vervuld. Ik eer God vanwege zijn wijsheid en vanwege zijn genade en vanwege zijn trouw en ook vanwege zijn almacht. Hoe is dat toch mogelijk? Niet een onvruchtbare, maar een maagd waar geen man aan te pas komt. Dat Gods geest nou dat vruchtje, dat heilige gaat bouwen, gaat boetseren, gaat vormen, gaat kneden. Tot een lichaam voor de Zoon van God. Dat is uw almacht. En ik eer boven alles God liefde. Dat is kerst. Liefde. Al zo lief. Of zoals 1 Johannes het zegt. Hierin is de liefde van God naar ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door hem. Weet je hoe je God het meeste kan eren? Door in hem te geloven. Door in hem te geloven. Kerkgangers, heren de Maranatenkerk, je eert de Heere God het meest. Er is een Schotse dominee geweest die heeft gezegd: het levende geloof is de kortste weg tot het grootmaken van de Heere. Het levende geloof. Het onvoorwaardelijk vertrouwen, het schuilen achter het bloed van de Heere Jezus. Het rusten op het werk van de Heer Jezus. Het knielen aan de kribben van de Heer Jezus met je hart en je gedachten. Dat is de kortste weg om God groot te maken. Nou, dat is het eren van God. Tweede gedachte, de vrede van God. Ze zingen vervolgens, of ze zeggen vervolgens, ze scanderen vervolgens, een tweede strijdkreet: vrede op aarde. Vrede op aarde. Irene staat er in het Grieks. Shalom staat er in het Hebreeuws. Vrede. De geboren heiland die gaat twee dingen doen. Naar boven toe Gods eer herstellen en naar beneden toe de vrede op aarde brengen. Mens. Die vrede van God. In Christus. Aan mensen. En dat door het bloed. Het lijkt net of die legermachten hier, dat het vredesmachten zijn. Nou ja, ze gaan de vrede niet brengen, maar ze gaan die vrede wel proclameren. In hun hoofd, in hun vorst, in de vredevorst, Jezus Christus. Vrede op aarde, vrucht van het verlossingswerk wat in Bethlehem begon. Die vrede op aarde, die wordt werkelijkheid. Heelheid, harmonie, heil. Dat het weer gaaf wordt, dat het weer goed is tussen God en mij. Vrede op aarde. En dan moet u bedenken, gemeente, wanneer dat gezegd wordt. Wanneer? In het jaar nul. Hoe was dat met die herders? Nou ja, in Judea daar. Hoe was dat in het land? Hoe was het in de wereldpolitiek toen der tijd? Nou, de Romeinen waren in het land. Dat was een bezettingsmacht. Ze werden onderdrukt, het volk der Joden, door de Romeinen. Dat was een wereldmacht. En in die tijd, interessant, even tussen haakjes. Juist in die tijd dat de Heer Jezus geboren werd in het Romeinse Rijk. In diezelfde tijd. Kwam er in Rome, dat zegt dus de ongewijde geschiedenis. Hè, kwam er in Rome op het Marsveld. Werd er een marmeren vredesaltaar van Augustus ingewijd. In deze periode. Een marmeren vredesaltaar van de machtigste man van de wereld in die tijd, keizer Augustus, werd toen ingewijd. En op datzelfde, diezelfde periode, diezelfde week waar ze spreken, wordt er in een uithoek van dat machtige Romeinse wereldrijk, wordt er door een engelenkoor gesproken over vrede op aarde. Herfst daar de velden van Bethlehem. Uithoek van het Romeinse Rijk. Niet in het hart in Rome, de hoofdstad, maar in een uithoek. Een vrede niet door Augustus, maar een vrede die geschonken wordt door God uit de hoogte. En die gerealiseerd wordt, gegrond is in die geboren vredevorst. Typisch, hè, dat synchroon loopt, dat gelijktijdig is. Keizer Augustus was de eerste die de Janus-tempel, de tempel van de krijgsgod Janus, sloot. Dat wil zeggen, er is vroom vrede. Hij was de vredevorst, keizer Augustus, en zijn rijk, dat Romeinse rijk, was op dat moment een vrederijk.
Tussen aanhalingstekens.
Maar de soldaten liepen wel met tot aan de tanden bewapend om de mensen in de toom te houden. Dat was de vrede van Augustus. En weet je, gebeente, als je je vinger opstak, want je werd neergesabeld, die vrede, het moest wel vrede blijven, desnoods met het zwaard. En dan zingen de engelen juist in die tijd over een hele andere vrede. Een vrede in het kind. Uitgedacht door God. In de vrederaad. En die werkelijkheid is in het kind. Voorzegd door Jesaja. Die vrede van God. Voorzegd in het Oude Testament door Jesaja. En men noemt zijn naam wonderlijk vredevorst. Een van de namen van het kind. Voorzegd door Jesaja. Ervan gezongen, gejubeld, geloofd door de engelen hier. Wonderlijk, hè, dat de hemel aan de aarde de vrede verklaart, terwijl de aarde aan de hemel de oorlog had verklaard. Genesis 3. Bejubeld door de engelen, een vrede. Voorzegd door Jesaja, bejubeld door de engelen. Een vrede die bewerkt wordt, verkregen wordt op het kruis. Want dat gaat wel bloed kosten. Vrede door het bloed van het kruis. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Het ging naar bloedige strijd. Hij zou eraan onderdoor gaan, verkregen op het kruis. Een vrede geschonken in de opstanding. Wat is het eerste wat Jezus zei toen hij opstond uit de dood tegen zijn discipelen? Vrede, zei hij. Vrede, zei hij. Een vrede die wordt aanvaard in het geloof. Zo krijg je de deel aan. Wij dan gerechtvaardigd bij God hebben vrede bij God. Door het geloof. En straks wordt die vrede wereldwijd. Bij de wederkomst. Weet je waar hier de engelen van zingen vrede op aarde? Dat is eigenlijk een profetie. Een profetie van een verre, verre toekomst. Die ook voor ons nog toekomst is. Het is toch geen vrede op aarde. En het is nooit geweest ook. Als ik de wereldgeschiedenis bekijk en lees. Als ik het journaal bekijk. Het is er gewoon niet. Het is er niet. Daar kan je al een preek over houden, over de ellende die er is, ook in het afgelopen jaar. Dit is een profetie van een toekomst die nog gaat komen. Maar in dat kind is er al vrede. En die vrede gaat zich ontwikkelen. In mijn ziel, in uw hart en straks ook op aarde. In het vrederijk van Augustus, nee, van vorst Messias. Straks wordt zijn shalom wereld. De zwaarden tot spiezen omgesmeed. De oorlog niet meer geleerd. En de wolf en het lammetje te samen weiden. Hoeven geen herders meer nachtwacht te houden over hun kudde. Ja. Vrede van God. Daar wordt over gezongen. De Heere Jezus geeft het. En dat wordt verkondigd. Ook vandaag. Dat mag worden uitgesproken. Waar het te vinden is. Voor u. Eigenlijk zou er op elk kerkgebouw kunnen staan. De tekst. In deze plaats zal ik vrede geven. Die vrede wordt verkondigd vanaf de kansel. En die is in hem. Vrede in het kind. Zoals Simeon dat kind op zijn armen neemt. En gaat loven en gaat zeggen, nu laat gij, Heere, uw knecht gaan in vrede. Naar uw woord. Nou kan het. Vrede met God. Vrede met de dood. Geen schrik meer. Vrede in mijn geweten. Geen angst meer. Vrede die alle verstand te boven gaat. En nogmaals, gemeente, dat heeft wel wat gekost. Van dit jaar Dit jaar is de bekende kinderarts dokter Dini van Brugge overleden. En die heeft jarenlang in Cambodja, interessant, er is een boekje over haar, een heel aangrijpend boekje eigenlijk over haar leven. Hoe ze haar leven gegeven heeft in Cambodja, en daar een hospitaal, een kinderziekenhuis opgericht en zo. En ze schrijft in haar boek over kerstfeest in Cambodja, en dat met kinderen. En ook over de engelenzang, vrede op aarde. Ja, en de kinderen die hebben toen een plaat gemaakt. En op die plaat daar stond God, wolken. En boven de wolken de Heere God. En dwars door die wolken heen zag je twee handen. Dat waren de handen van God. En in die handen lag een babytje. En dat werd geschonken aan mensen. Nou, dat is eigenlijk kerst. Twee handen van God door de wolken heen die zijn kind aanbieden, weggeven. Vrede wordt u aangeboden in hem. En schrijft ze dan, dokter Dini van Brugge. De kinderen hadden ook de naam van het kerstfeest geschreven in de vorm van het kruis. Kerstfeest. Die kinderen in Cambodja hadden het begrepen. Een gevende God, maar in dat kind toch ook het kruis. Dat zou het gaan kosten. Een vrede voor. En gemeente, als die vrede in je hart komt, krijg ik oorlog. Als die vredevorst in je hart het voor te zeggen gaat krijgen, dan wordt God je vader en dan wordt de duivel je vijand. En daar krijg je last van. Dat wordt altijd bestreden. Vrede. Vrede wordt bestreden. Nou, dan het laatste, daar ga ik mee eindigen. In mensen een welbehagen. Dat is het slotakkoord van de engelenzang. Eigenlijk is dat derde woord ook het diepste. Die eer en die vrede, die hebben we te danken aan het welbehagen van God. In het Grieks staat er het woord eudokia. Oudere mensen kennen dat, want volgens mij hebben hier vroeger in Rotterdam een eudokia ziekenhuis gehad. Welbehagen betekent dat. Omdat God zich over mensen wil ontfermen. Die eer en die vrede is te danken, dat is eigenlijk puur de uit hem opborrelende liefde van zijn hart. Welbehagen. Waarom hij dat doet? Welbehagen is de diepste grond Gods welgevallen. Hij heeft er lust in, hij heeft er plezier in, hij heeft er vreugde in. Hoe moet je dat omschrijven? Dat welbehagen is de diepste grond van de genade van God. En gemeente, dan ga ik nog een moeilijk woord gebruiken. Het is een vrij machtig welbehagen. Wat bedoelt u daarmee? Ja, dat zei ze vroeger, een vrij machtig welbehagen. Dat wil zeggen dat God, nou, dat is zo ongelooflijk heerlijk. Dat God in zijn vrijmacht, in zijn soevereiniteit, dat hij nou de engelen voorbij gaat. De gevallen engelen. En dat hij nou gevallen mensen opzoekt. Waarom doet u dat, heren? Ja, dat is nou zijn vrijmacht. Daar is God vrij in. Engelen, uitverkoren engelen, heilige engelen, zingen dat God nou in mensen welbehagen heeft. Niet in gevallen engelen, die krijgen geen kans meer. Voor eeuwig in de poel van vuur. En nou zingen uitverkoren engelen, niet dat gevallen engelen nog een kans krijgen. Maar dat het nou God vrijmachtig welbehagen is, dat God nou gevallen mensen, de mensensoort, die wordt opgezocht. En daar zingen de engelen van zonder jaloers te worden. Dat is toch bijzonder, vind ik. Niet bepaalde mensen, maar de mensensoort. Kinderen van het stof, slaven van de zonde. Dat de Heer Jezus nou vlees en bloed heeft aangenomen. Dat het welbehagen van God zo groot was dat de Zoon van God mens werd. Vlees en bloed. Met botten en benen, met huid en haar, met handen en voeten, ten volle mens.
God heeft in mensen een welwaar. De mensensoort, en daar horen wij ook bij.
Er zijn twee vertalingen fout. De Romeinse vertaling. De Romeinse vertaling zegt dat God een welwaar heeft in mensen. In mensen van goede willen, staat er dan. In mensen, vrede op aarde, in mensen van goede wil. Van goede wil. Nou, ik zal u eerlijk vertellen. Taaltechnisch kan dat, maar theologisch kan dat niet. Dus, kan wel. Taalkundig, maar er zijn geen mensen van goede wil. Die bestaan niet op aarde. Theologisch kan dat niet. Die vertaling, die wijzen we af. Maar er is nog een vertaling die we afwijzen. Dat is de ultra-gereformeerde vertaling. Die vertalen in mensen niet een welbehagen, maar die vertalen in de mensen van Gods welbehagen. Met andere woorden, dat geldt niet voor alle mensen. Dat geldt alleen voor die mensen die God in zijn vrijmachtig welbehagen heeft uitverkoren. Dat volk, daar schenkt God vrede in. En dat volk gaat God straks eeuwig eren. En dan zeg ik, mis! Dat staat niet in onze tekst. Dat staat er niet. Nee. In mensen, dat moeten we niet gaan beperken. Maarten Luther, nogmaals, in zijn kerstpreek. Aan de ene kant zegt hij van mensen hebben maling aan Gods eer. Hij zegt ook in een kerstpreek dit. Hij zegt, dan stelt hij de Satan voor. En Satan die komt op kerstmis een kerk bezoeken. En dan verbaast de duivel zich erover dat de mensen niet buiten zichzelf van blijdschap zijn. Om het geen gevallen engelen van vreugde zou doen opspringen. Snapt u dat? Al zouden gevallen engelen één keer het evangelie mogen horen dat ook zij zalig kunnen worden door Christus. Dan zouden ze van vreugde opspringen. We krijgen nog een kans. En nou u en ik gevallen mensen, elke zondag krijgen we het aanbod van Gods vrede, van Gods genade, zomaar in de schoot geworpen. De Satan verbaast zich erover dat u niet opspringt van vreugde vanwege dit kind. In mensen, dat is onbegrijpelijk. Dat God nou in de zoon een welbehagen heeft, als een welbehagen kan begrijpen. En dat God in de uitverkoren engelen een welbehagen heeft die nooit gezondigd hebben, kan ik ook begrijpen. Maar in gevallen mensen. In zondaars. En zondaars, dat is geen scheldwoord. U bent allemaal zondaars en ik ook. Dat is geen scheldwoord. Dat is een diagnose. Zo kijkt God tegen u en mij aan. En juist in die zondaars zegt God, en dan ga ik jullie opzoeken. En dan ga ik jullie het allermooiste geven wat ik heb te geven. Ik ga de hemel leeggeven. In mensen en welbehagen. Ja. Bent u een mens? Dan is de preek van morgen voor jou. Als jij een mens bent, dan wordt er hier gezongen over jou. Dat God in mij een welbehagen heeft. Daar moet je niet aan twijfelen. Niet meer aan twijfelen. Een kind is ons geboren. Ons. Een zoon is ons gegeven. Onbeperkt. Mensen. Mensen. Weet je wat het probleem is? Dat wij voor God geen mensen willen zijn, maar halve engelen. Dat is ons probleem. We willen toch nog een klein beetje gewassen en netjes aangekleed voor God verschijnen. In mensen, niet in halve engelen. Nou, zo eindigt dan de lofzang of ja, het spreekkoor van de engelen. Dat eeuwige welbehagen, daar eindigt in. Ja. In het welbehagen van God. Vroeger was er een dominee. Toen mijn vrouw en ik verkering hadden, gingen we daar nog wel vaak naar luisteren. En die eindigde elke preek met de ruw alleen om het eeuwige welbehagen. En zo eindigt hier de engelenzang. Door u, Heer Jezus, door u alleen om het eeuwige welbehagen in mensen. Dat is de bron van uw genade. Dat is de diepste grond. uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog. En we zullen de eerkroon dragen door u alleen. En waarom dan? Want God is onze en onze koning is, die twee handen, en onze koning is als kind van Israëls God gegeven. Nog één vraag. We hebben geluisterd naar het engelenkoor, de lof, de eer van God, de vrede van God en het welbehagen van God. Nog één vraag. Wat doen de engelen nu? Ze zijn weer teruggegaan naar de hemel, maar wat doen ze nu? Weet je wat ze nu doen op dit moment? Ik weet het. Diezelfde engelen die hier hebben gejubeld. Diezelfde engelen die kijken nu uit naar wat het kerstevangelie op deze eerste kerstdag bij jou uitwerkt. En wanneer er dan één zondaar is, één kerkganger, één maranataganger, die zich vandaag bekeert, buigt voor Jezus Christus, dan is er blijdschap bij de engelen over die ene zondaar. Blijdschap in de hemel. En dan heb jij vrede in je hart. De engelen waren verblijd over de nederige geboorte van Christus. En ze zijn nog verblijd over de nieuwe geboorte van elke zondaar die voor Jezus buigt. Amen.